Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 7 juni zijn de diensten om 10:30. 's Morgens gaat dominee De Groot voor. En 's middags hoop ik zelf voor te gaan. En dan na de middagdienst is er aansluitend broodmaaltijd en een preekbespreking. De preekbespreking begint dan om 7:00 en duurt tot uiterlijk 8:00. Iedereen van harte welkom. Er zijn een aantal mededelingen. Woensdag 3 juni vergadert de kerkenraad. Zaterdag 6 juni is er om 19:00 gebedskring hier in de consistorie. Ook op zaterdag 6 juni overdag is er weer de grote schoonmaakdag. U kunt zich, als u dat nog niet gedaan hebt, als vrijwilliger opgeven bij Sophia Roosendaal. Wilt u na afloop straks van deze dienst alle bijbels en kussens en dergelijke meenemen, zodat de banken ongeveer leeg zijn als we zaterdag gaan schoonmaken. We attenderen u alvast op de komende zangavond van zaterdag 13 juni met het jongerenkoor Heeman. Het thema is dan Loof de Heere. Aansluitend aan deze dienst straks in de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief weer beschikbaar. Volgende week is er een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. En ik maak nog even een opmerking over het parkeren tegenover de kerk. Gisteren met het kinderuitje was er een mevrouw van hier uit de straat die naar ons toe kwam, die mij aansprak, omdat er toch wel weer telkens auto's zijn die geparkeerd worden aan de overkant van de weg. Als jij stopt om even iemand in te laten stappen, uit te laten stappen, uitstekend, maar daar parkeren, het mag niet van de gemeente Rotterdam en we moeten ook echt voorkomen dat we ergernis geven aan de mensen hier. Voor ons is het vaak maar even, maar voor hen kan het soms best wel vervelend zijn als dat niet alleen op zondag gebeurt, maar ook op vrijdagavond bijvoorbeeld of op maandag met de catechisaties. Dus laten we daar gezamenlijk erop letten. Ik heb die vrouw beloofd dat mee te delen, dus bij deze wil ik dat doen. Voor de genoemde data geldt deel voor lente. Ik noem de dienst weer offeranden tenslotte. De eerste collecte is voor Stichting Avenue Veva, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 87, de versen 3 en 4. Deze psalm gaat over de toebrenging van mensen tot het volk van God. En we zingen vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En ook vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft. Vers 3 en 4 uit Psalm 87. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten wij daarna zingen uit Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 4, als antwoord op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting bij de Heilige Geest. Heere, eeuwige en trouwe God, wij danken u dat wij vanmiddag hier samen mogen zijn. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofde, dat zal bestaan. En zo zijn wij ook bijeengekomen. Wij leven dankzij uw belofte. Wij leven dankzij uw genade, toen reeds geopenbaard na de zondeval in de moederbelofte, tot vervulling gebracht in de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, maar ook die belofte die nog vervuld zal worden, als u eenmaal alle dingen zult herstellen en terug zal brengen naar hoe het was, ja, brengen zal naar dat doel waarvoor deze wereld geschapen is. Het zal gebeuren, Heere. En dat huis, dat zal bestaan. Dat zal gebouwd worden naar uw gemaakt bestek. En zo, Heere, staat ook deze dag en deze dienst in het licht van uw eeuwige uitverkiezing. En dat u in deze tijd in de wereld, uit het verloren menselijke geslacht, uw kerk vergadert, Heer Jezus, beschermt en onderhoudt, die gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. En dan bidden we dat u die belofte, dat u die verkiezing vervult, dat u die tot zijn vervulling brengt, en dat dat ook in onze leven zo mag zijn, Heere. Zo zijn we bij elkaar gekomen onder de hoogspanning van uw uitverkiezing, van uw eeuwige liefde. En dan bidden we, Heere, dat wij ons overgeven en toevertrouwen naar wat u zegt en belooft. Dat wij niet de beperkte grenzen van ons menselijke verstand laten heersen over de betrouwbaarheid van het woord van God. Daar vragen wij om, Heere, aan het begin van deze dienst. Wilt u ons dan erbij zijn in het luisteren? Geef ons een ontvankelijk hart voor uw woord. Geef ons een ontvankelijk hart voor uw genade en liefde. Dat we ons daarvoor niet zullen afsluiten in ongeloof en onbekeerlijkheid. Zegen ook uw dienaar dat hij die woorden mag spreken, die verheldering geven, die kracht mogen hebben, die uitleggen wat de heilige doop betekent, ook als deze aan kinderen wordt bediend. Heer, zo zien we op tot u. We bidden ook om de werking van de Heilige Geest. U heeft dat beloofd. Wilt u het dan ook geven, Heer, dat die in onze harten werkt en maakt dat wij het woord, zoals de mensen op de Pinksterdag, gaarne zullen aannemen. We zien op, Heer, tot de krachtige werking van uw Geest. Wij belijden dat onze harten onwillig kunnen zijn, dat we soms zo futloos zijn, zo ingezonken. En wij kunnen zelf die kracht daar niet in brengen, maar Heer, wij zien op tot wat u kunt doen. We danken u, Heer, dat u ook daarvoor zorgt. En dat alle dingen uit uw handen voortkomen, zodat ons behoud vast en zeker mag zijn. Heer, we bidden voor uw kerk in deze wereld. Hou door uw kracht uw volk in stand, ook waar verdrukking en vervolging is, of hier in het Westen waar andere krachten werkzaam zijn. We bidden voor de wereld die verloren ligt, in schuld, in zonde, in ellende. Wat is er een leed, wat is er een onbeschrijfelijke nood, wat zijn er al niet een tranen die vloeien. Heere God, u weet het, wat is deze schepping geworden door onze zonde. En we bidden, Heere, dat de troost van uw evangelie mag klinken op vele plaatsen, ook dat wij zelf die vrijmoedigheid en dat verlangen hebben om het te delen met mensen om ons heen die evenzeer verloren zijn als zij u niet kennen. Gedenk, Heere, de rouwenden in ons midden. Er kunnen oude wonden zijn, er kunnen jonge wonden zijn. Er kunnen oude wonden zijn die toch weer opengaan. Het rouw en het verdriet, Heere, zal niet minder worden. Maar u kent het, u weet het. Gij aanschouw de moeite en het verdriet, zegt uw woord, opdat wij het in uw hand zouden geven. Zegen ons als gemeente, zegen het werk dat wij mogen doen. Zegen het werk dat wij mogen steunen, ook van Stichting Amenu Veva, als daarvoor gecollecteerd wordt. Heere, we zien op tot u. Gedenk ook uw volk Israël, Heere. Zij zijn degenen die als eerste in de geschiedenis van de wereld als volk uw genade ontvingen. Zij zijn het volk van God genoemd. Zij ontvingen de besnijdenis als een teken en zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Heere, denk aan uw trouw, ook voor hen. En wij bidden dat zij in hun ongeloof niet zullen blijven, maar dat het volk als geheel, uw Zoon, de Zaligmaker, mag erkennen en in hem zal geloven. Dat zal de volheid zijn, Heere. Dat zal voor de hele wereld zijn als het leven uit de doden. Geef dat ook in onze harten, dat geloof aanwezig mag zijn en dat verlangen om de vervullingen van te zien. Zo vragen wij, Heere, om de komst van uw heerlijk koninkrijk en bidden u ootmoedig dat ook deze dienst daarin een plaats mag hebben. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Vanmorgen hebben we bij zondag 27 stilgestaan in de doopdienst. En nu vanmiddag staan wij weer bij die zondag stil, bij de volgende vraag. Vraag dan 174. Maar voordat wij dat gaan lezen, openen wij het woord van God. En wel in Genesis hoofdstuk 17. Daaruit lezen wij de versen 1 tot en met 7. Genesis 17, wij lezen vers 1 tot en met 7 en vervolgens zondag 27, vraag en antwoord 74. Maar eerst dus het woord van God dat als volgt tot ons spreekt. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heer aan Abram en zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht. En God sprak met hem, zeggende: mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. Want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voorkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God. En uw zaad na u. Tot zover uit Genesis 17. En dan nu de catechismus. Zondag 27, vraag en antwoord 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Zo luidt de vraag en het antwoord ja. Want omdat zij zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. En omdat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen is toegezegd, wordt toegezegd. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd worden en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, zoals in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Wij denken vanmiddag na over deze vraag en het antwoord. Boven de preek schrijven wij: zal men ook de jonge kinderen dopen? Zal men ook de jongere kinderen dopen? Die vraag is ook het thema voor de preek. We hebben drie gedachten. Ten eerste, wij denken nou over het besluit over de doop. In de tweede plaats denken we nou over de toelating tot de kerk. En ten derde denken we nou over het geloof in de belofte. Dus we schrijven boven de preek een vraag. En een vraag is ook een vraag. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja of nee? Die vraag is nog niet zomaar beantwoord. We zullen in onze eerste gedachte daarbij stilstaan. Het besluit over de doop. Wij moeten een besluit nemen. Er is een concreet persoon, een kind of een volwassene. Dopen we hem of haar, ja of nee? Dus dat is onze eerste gedachte. Het besluit over de doop. Wat voor besluit is dat? Wie neemt dat besluit? Waarom nemen we dat positief of negatief? Dus we zetten in bij die vraag: zal men ook de jonge kinderen dopen? In de eerste plaats het besluit over de doop. In de tweede plaats de toelating tot de kerk. Het antwoord zegt dan ja. En de reden is, dat lezen we aan het begin, omdat zij, zowel als de volwassenen, in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Dus zij horen bij de kerk. Zij worden tot de kerk toegelaten. Dat is onze tweede gedachte. En dan ten derde het geloof in de belofte. Dan zullen we stilstaan bij de eerste tekstverwijzing die we in de kleine lettertjes eronder zien staan. Genesis 17 vers 7. Het gedeelte dat wij gelezen hebben. Hoe kan dat nu dat wij zo ruimhartig mogen denken over onze kinderen? Het geloof in de belofte. Genesis 17 vers 7. Laten wij als inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 22. Een psalm waar David in nood is en denkt aan het geloof van zijn moeder, die hem op God geworpen heeft, en vanaf dat moment was God ook zijn eigen God. Psalm 22 vers 5. Gij immers Heer, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wanneer ben voortgebracht. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen of gij zijt o God van mijn vertrouwen, mijn God geweest. En we zingen ook vers 16, de belofte voor het nakroost, het nageslacht, de komende generaties. Psalm 22 vers 5 en 16. Gemeente, we zijn toe aan de laatste vraag over de doop. Zondag 26 hebben we overdacht, zondag 27 hebben we grotendeels overdacht. En nu dan die vraag over de kinderdoop. Eindelijk denkt iemand, daar is die vraag, want ja, daar gaat het om, daar wordt het spannend. Hoe denken wij over de kinderdoop? En misschien dat iemand zegt, ja, ik ben wel benieuwd wat dominee van der Brink erover gaat zeggen. Hij is wel erg voor de kinderdoop. Nou gemeente, laat ik meteen maar dit zeggen, ik ben erg voor de doop. Dus ik vind het ook wel goed dat die vraag over de kinderdoop aan het einde staat. Dat het niet meteen de eerste vraag is waar we over na gaan denken, maar dat het de laatste vraag is. En daar hoort hij ook. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, we allereerst hierom. Ik hoop dat als u, als jij vragen hebt, zo je gedachten hebt over de kinderdoop, hoe zit dat nu? Is dat wel bijbels? Is dat wel goed? Ik hoop dat we tot op dit moment in al de vragen die we samen al doordacht en besproken hebben, waar het ging niet over de kinderdoop, maar over de doop, dat we elkaar daarin vinden. Dat we daarin met elkaar eens zijn. Wat is de doop? Als we dat omkeren en meteen mee over de kinderdoop beginnen, dan is de kans heel groot dat het gesprek al gauw stopt. Maar als we deze volgorde aanhouden van de catechismus, dus we beginnen na te denken over wat de doop is, dan hoop ik dat we met mensen die voorstander zijn en tegenstander van de kinderdoop, dat we het gesprek langgaande kunnen houden. Want dat is wel nodig. Er is al zoveel verdeeldheid, er is al zoveel verbrokenheid. En het is waar, het is belangrijk dat wij onze mening hebben, dat wij weten waarom wij voor de kinderdoop zijn. Maar laten we allereerst voor de doop zijn. Dus die vraag die als laatste komt, geeft ons ook de gelegenheid om het gesprek met mensen die anders denken zo lang mogelijk vol te houden. Er is nog een reden waarom het goed is dat die vraag aan het einde staat van de catechismus. En dat is, ja, we hebben al zoveel gehoord over de doop nu, dat we dat wel mee moeten laten klinken. Dat wij nu niet bij die laatste vraag als het ware opnieuw gaan beginnen. Ik hoop niet dat er hier iemand is die zegt, nou, tot nu toe heeft dominee van der Brink de betekenis van de doop uitgelegd. En nu vanmiddag gaat hij de betekenis van de kinderdoop uitleggen. Nou gemeente, ik ga niet de betekenis van de kinderdoop uitleggen. Ik heb de betekenis van de doop uitgelegd en dat ga ik vanmiddag niet herhalen. Want de betekenis van de kinderdoop is dezelfde als de betekenis van de doop. Dus de betekenis is, hoop ik, intussen helder. En wat ik vanmiddag wil gaan doen, is uitleggen waarom wij kinderen dopen. Dus de betekenis van de doop hebben wij gehoord. Het is de vergeving, het is de afwassing, het is dat bad van de wedergeboorte. En nu komt niet de vraag, en wat is dan nog daarnaast en bovendien de betekenis van de kinderdoop? Nee, de vraag is nu, als dat de betekenis van de doop is, zal men dan ook de kinderen dopen? Dus alles wat wij gehoord hebben, moeten wij, misschien een beetje veel, maar we moeten proberen dat vast te houden. En vanuit dat oogpunt na te denken, oh, als dat de doop betekent, zullen wij dan ook de kinderen dopen, ja of nee? Nou, dat is ook de vraag. De vraag die de catechismus stelt. En ik ben ervoor om die volgorde vast te houden, want ik heb ooit wel eens van iemand de vraag gekregen. Die zei, ja, waarom zijn jullie als reformatorische kerken zo voor de kinderdoop? En waarom zie ik er vervolgens in de praktijk van het gemeenteleven en in de praktijk van de opvoeding zo weinig van terug? Nou, dat was een pijnlijke vraag. Dat is wel een terechte vraag. Het gaat er vanmiddag niet om eens stevig uit te pakken en voor de kinderdoop te zijn en alle argumenten op een rij te zetten. Nee, het komt neer op de praktijk. Hoe gaan wij om als ouders, als gemeente, met de kinderen in de gemeente? Hoe krijgt dat concreet handen en voeten als wij onze kinderen opvoeden? Wel, onze eerste gedachte, besluit over de doop. Die vraag die zegt, zal men ook de jonge kinderen dopen? En dat betekent eenvoudigweg dat dat dus nog niet vaststaat. Er moet een afweging komen, er moet een besluit komen. Zullen we het wel doen of zullen we het niet doen? Nou zegt iemand, ik heb zo die preken gehoord over de doop. Ik zal bijna het antwoord nee verwachten. Ik heb zo gewezen op de betekenis van de doop en de noodzaak van het geloof. Zal men dan de jonge kinderen dopen? Nou, het antwoord zal wel nee zijn. Het antwoord is ja. Maar er moeten wel redenen voor zijn. Er moeten argumenten. Er moeten bijbelse redenen zijn om iemand te dopen. Dat geldt als iemand als volwassene gedoopt zou willen worden. Als iemand nooit gedoopt is en zich meldt bij ons als kerkraad met de vraag of hij of zij gedoopt mag worden. Dan maken wij een afweging. Maar als doopouders bij ons komen en vragen of hun kind gedoopt mag worden, maken wij ook een afweging. We moeten altijd een afweging maken. Zullen wij deze persoon wel of niet dopen? Het kan niet zo wezen dat we zeggen, ja natuurlijk dopen we dat kind. Ja natuurlijk, daar valt niet eens meer, daar hoeft niet meer over gesproken te worden. Er moet wel degelijk over gesproken worden. Elke doopouder belooft dat hij of zij het kind niet doopt uit gewoonte of bijgelovigheid. Elke doopouder moet zelf de doop aanvragen voor het kind. Het is niet dat wij als kerkenraad aan de doopouders vragen, joh, zou je je kind willen laten dopen? Maar we zeggen tegen de ouders, als je wilt dat je kind gedoopt wordt, moet je dat vragen aan de kerkenraad. Je moet een doopaanvraag doen. En dan zullen wij bepalen, beslissen, of wij dat kind wel of niet zullen dopen. Er zit dus een afweging in, zo men dit jonge kind dopen. En vervolgens hebben wij een doopgesprek. En dan komt die vraag aan de orde. Vader en moeder, waarom wilt u eigenlijk dat uw kind gedoopt wordt? Dat antwoord gaan wij zeg maar niet geven. Dat antwoord moet bij de ouders vandaan komen. Dus die afweging die is altijd aanwezig. Ook bij jonge kinderen. Het besluit over de doop. Nou, wie maakt nu die beslissing? Wie maakt die afweging? Uiteraard niet het kind zelf, daar is het te klein voor. Maar ook niet de ouders. Dat doet de kerkenraad. Namens de gemeente, ik zeg dat erbij, ik zie kerkenraad en gemeente als een eenheid. Wie maakt die afweging? Niet de persoon zelf, niet de ouders, maar de gemeente. En als we dan het antwoord lezen, dan wordt dat ook duidelijk. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Antwoord ja, omdat zij zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Zij horen bij de gemeente. Dus dat is de vraag, horen zij bij de gemeente? Nou, wie gaat daarover? De gemeente zelf. Dat is een belangrijk punt. Wie besluit wie er tot de gemeente mag behoren? Dat besluit de gemeente. Als iemand van buiten onze gemeente zich aan wil sluiten bij onze gemeente, dan doet iemand ook een aanvraag. En dan wordt daar een besluit over genomen. Als er jonge mensen zijn of ouderen die openbare geloofsbelijdenis willen afleggen, belijdend lid willen worden, dan wordt daar een gesprek mee gevoerd. Daar wordt een besluit overgenomen, wat uiteindelijk de gemeente neemt. Ik dacht in de voorbereiding aan iets wat de studenten ongetwijfeld kennen, dat heet hospiteren. Als er hier in de stad Rotterdam een studentenhuis is en er komt een kamer vrij, dan wordt er gehospiteerd. Dat betekent dat mensen die, studenten die die kamer wel zouden willen hebben, die moeten zich aanmelden en die hebben een gesprek met de studenten die al in dat huis zitten. En die studenten zelf maken de afweging wie zij toelaten tot hun huis. Nou, zoiets mag je zeggen doet de christelijke gemeente ook. De gemeente besluit wie zij toelaten tot de gemeente. En dan is die vraag, ja, laten wij deze kinderen toe? Horen zij bij de gemeente? Dus die vraag over de doopgemeente, dat is een aanvraag die gebeurt en waar de gemeente over beslist. En ja, dan moet ik toch wat zeggen over wat veel baptisten anders zien. Ik denk dat daar een deel van het probleem zit, of een deel van de verschillen. Veel baptisten, voorstanders van de volwassen doop, ja, die hebben dit punt op zijn minst niet helder. Die zeggen eigenlijk, ja, ik maak die keuze. Als ik gedoopt wil worden, dan, ja, dan neem ik dat besluit en dan gebeurt dat. Maar zo ligt het Bijbels gezien niet. Een koning kroont toch ook niet zichzelf? Een koning wordt gekroond, hij krijgt dat. Zo kan niemand van zichzelf besluiten, nou, ik neem dat besluit dat ik gedoopt word. Nee, dat is een verzoek, dat is een vraag die je stelt aan de christelijke gemeente. Mag ik de doop ontvangen? Vergelijk het met de Nederlandse nationaliteit. Niemand kan op een dag besluiten, nou, ik vind dat ik zelf wel Nederlander kan worden. We hebben daar in Nederland procedures voor. De immigratiedienst, de naturalisatiedienst. Je dient een aanvraag in en zij besluiten namens het Nederlandse volk of iemand wordt toegelaten en een paspoort krijgt. Dat besluit kun je zelf niet nemen. Bijbels gezien zien we dat ook. Denk aan Handelingen 8. Die moorman die vraagt aan Filippus: wat verhindert mij gedoopt te worden? Als u van een ganser harte gelooft, is het geoorloofd. Ziet u dat? Hij zegt niet, ik wil gedoopt worden. Maar hij vraagt, kan ik gedoopt worden? Is er een belemmering? Of twee hoofdstukken verder in Handelingen 10, in het huis van Cornelius, waar Petrus is. Die mensen die worden gedoopt op bevel van Petrus. Handelingen 10, vers 48. En Petrus beval dat zij gedoopt zouden worden. Die beslissing viel niet bij die mensen zelf, maar bij Petrus. En we zien hier dat Filippus en Petrus als ambtsdragers, zeg maar, de gemeente vertegenwoordigen. Nou, waar valt die beslissing? Wanneer is het antwoord ja en wanneer is het antwoord nee? Als iemand een doopaanvraag indient. Wat is de afweging? En weer gemeente de Baptisten die zeggen, ja, dat is eenvoudig. Iemand moet zijn geloof uitspreken. En kinderen kunnen dat niet. Dus kinderen kunnen niet worden gedoopt. Het is je eigen belijdenis. We zien niet dat de catechismus een andere lijn kiest. Nee. Wat is de lijn? Degenen die in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Dat is de beslissende vraag. Hoort iemand erbij? Bij de gemeente van Christus? Bij de kerk? Zo ja? Dan dopen we hem of haar. Zo nee, dopen we hem of haar niet. En dat maakt wel verschil, want inderdaad zo'n klein kind, hè, dat kan geen belijdenis uitspreken, dat kan geen geloof oefenen, dat kan geen getuigenis geven. Maar de vraag is, kan een klein kind bij de gemeente behoren? Ja, dat kan wel. Nou, als een klein kind bij de gemeente kan behoren, kan die ook gedoopt worden. Want die doop is de toelating tot de kerk, we komen daar zo nog wel op. Dat is het beslissende punt. Rekenen wij dat kind bij de gemeente? Weer de vergelijking met onze Nederlandse nationaliteit. Je zou kunnen zeggen, ja, je moet Nederlands kunnen praten en als je Nederlands kunt spreken, dan ben je Nederlander. Maar zo is het niet. Dan zouden alle kinderen geen Nederlander kunnen zijn. Ja, je krijgt alleen een paspoort als je bij de naturalisatiedienst je meldt en als je dan je verhaal in het Nederlands kan afsteken, ja, dan kun je Nederlands, dan krijg je dat paspoort. Ja, maar zo werkt dat niet. Kleine kinderen kunnen ook een Nederlands paspoort krijgen. Ik weet nog wel, een aantal jaren geleden gingen wij naar Amerika. Maria was net 3 maanden oud, een paspoort aangevraagd. Ja, en ze kreeg hem, want ze heeft die Nederlandse nationaliteit. Dat is niet afhankelijk van wat je kunt zeggen en spreken. Maar hoor je bij dat Nederlandse volk? En zo is de vraag hier. Hoor je bij de kerk? Hoor je bij de gemeente? Zo ja, dan ontvang je de doop. Onze eerste gedachte, het besluit over de doop. We hebben gezien dat er zo'n besluit nodig is. We hebben gezien dat de kerkenraad dat namens de gemeente maakt. En op grond van de vraag of iemand bij die kerk, bij de gemeente, behoort. We gaan naar onze tweede gedachte. De toelating tot de kerk. Nou zegt iemand, dominee, ik zou eigenlijk even in de reden willen vallen. Want ik zie eigenlijk het verband niet meer met alles wat u in eerdere preken over de doop hebt gezegd. Het ging in eerdere preken over de vergeving en over wedergeboorte, over het bloed van Christus en over de Heilige Geest, over die grote zaken. En ja, nu begint hij over zoiets middelmatigs, over de vraag of je bij de kerk hoort. Ik volg u niet meer, hoe kan dat nu? Dat de doop in zijn algemeen over iets hoogs en verhevens gaat en nu, het lijkt wel alsof u dat loslaat en vergeten bent. En nu begint hij over bij de kerk horen. Hoe kan dat? Nou gemeente, het is belangrijk dat wij deze vraag uit de catechismus niet loslezen, maar beseffen dat de catechismus zelf al iets eerder heeft omschreven wat zij met de kerk en met de gemeente bedoelen. En daarvoor moeten wij naar zondag 21. De catechismus heeft dat hier uiteraard niet herhaald, maar ze laat dat wel meeklinken. In zondag 21, vragen dan antwoord 54, is die vraag gesteld wat er met de kerk wordt bedoeld. En dan zult u zien dat dat wel degelijk van belang is. Vragen antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Het antwoord luidt dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde, dat hij die gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Waar ik een streepje onder zet in deze vraag, in dit antwoord is: een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Dat is de kerk. Wie zijn de leden van de kerk? Dat zijn degenen die door Christus worden vergaderd, beschermd en onderhouden om te behoren bij die gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Dat is de kerk. Dus de kerk is niet hier een clubje of een vereniging van mensen die dezelfde gewoonten en dezelfde hobby's hebben. Maar de kerk in de catechismus is de gemeente die voor het eeuwige leven bij God bestemd is. Uitverkoren is. In het Oude Testament wordt dat het volk van God genoemd. Het volk van God. En toen werden die mensen zichtbaar gemaakt door de besnijdenis. Het antwoord zegt dat ook. Zoals in het Oude Testament door de besnijdenis duidelijk werd wie bij dat volk van God behoorde en wie daar buiten stonden. Zo hebben wij nu ook in de christelijke gemeente de doop. Dus de doop is een cirkel die duidelijk maakt wie bij de gemeente behoren en wie niet. Wie bij de kerk behoren en wie niet. Wie wij zien als de gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. En wie niet. Dus de betekenis van de doopgemeente hangt helemaal samen met wat wij onder dat woordje kerk of gemeente verstaan. En dan ziet u, hoop ik, dan ziet u ook het verband met wat wij gezien hebben. De kerk, dat zijn de gemeenten, dat zijn de mensen die met het bloed en de geest van Christus gewassen zijn. Dat zijn de mensen die bij Christus behoren. Die zalig worden door de Heer Jezus. Dat is de kerk. Nou, dan is de vraag dus deze. Ouders, het kinderen van de Heer ontvangen. Hoe ziet u uw kind? Hoe zie jij je kind? Ja, mijn kind hoort ook bij de kerk. Ik hoor daarbij, mijn kind ook. Ja, maar waar denk je aan als je dat woord kerk gebruikt? Is dat de herstelte van de kerk? Of is dat de gereformeerde gemeente of de gereformeerde gemeente in Nederland, of is dat hervormd lokaal, of is dat de PKN, of nou vul maar aan, alle afkortingen die we daarvoor hebben. Ja, mijn kind hoort bij de kerk. Ja, dat is de vraag niet. Hoort je kind bij die gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren? Waar reken je je kind bij? Hoe mag je je kind zien, vader, moeder? Is dat iemand die buiten Christus is? Is dat iemand die zonder hoop en zonder God in de wereld is? Is je kind iemand die verloren is. Als je kind zo ziet, moet je je kind niet laten dopen. Dat kan niet. Of mag je je kind zien als iemand die bij Christus behoort. Die bij de gemeente behoort. Die valt onder de zorg van de Heer Jezus Christus zelf. Die even als ikzelf, zoals de catechisme dat beleidt in zondag 21. Die mogen delen in het bloed en de geest van Christus. Dat zegt het antwoord 74. En dat zij in zijn gemeente begrepen zijn. En omdat hun door Christus bloed, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, ziet u dat? Bloed en geest, die twee woorden die we al zo vaak in de catechismes hebben gezien. Dat hen door Christus bloed, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen is toegezegd. Mag je zo je kind zien? Ja, dan mag je je kind laten dopen. Dan mag je zeggen, mijn kind hoort ook bij de kerk. Ja, zegt iemand, ja, ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Ik zie mijn kind als een bevoorrecht kind. Ik zie mijn kind als iemand die wel bij Christus is, maar nog niet van Christus. Ik zie mijn kinderen als kinderen die wel op het erf van het verbond zijn, maar nog niet van het verbond zelf. Ik zie mijn kinderen als mensen die wel meer kans hebben om zalig te worden, maar nog buiten de zaligheid staan. En daarom heb ik ze laten dopen. Ja, gemeente, daar komen de vragen natuurlijk, hè. Laat ik hiermee beginnen. Is dat wel de doop? En dan haak ik aan bij wat we eerder gezegd hebben. Zondag 26, zondag 27, de ene na de andere vraag heeft uitgelegd wat de doop is. En wat jij nu doet, is dat je zegt, nou ja, die catechismus die kan me wat. Ik heb zo mijn eigen visie, ik heb zo mijn eigen definitie van de doop. Ja, de catechisme zegt dat dan wel vanaf vraag 69 tot en met 73 wat de doop allemaal inhoudt. Maar ik zie dat anders. Mijn doopvisie is dat ze er wel in de buurt zijn. Ja, maar dat kan toch niet? We hebben vanmorgen gehoord dat de Heilige Geest niet zonder grote oorzaak zo spreekt. De doop is het bad van de wedergeboorte en is de vergeving van de zon. Kunt u, mag jij dan zo even al die Bijbelse gegevens aan de kant schuiven en zeggen, nou, dit is mijn visie op de doop. En stel dat dat mocht, gemeente, dan zit je toch wel met de vraag dat u als vader en moeder een doopaanvraag moet doen. Ik heb het net over gehad. Dus ik zou zeggen, als dat uw of jouw doopvisie is, en nu heb ik hier een doopgesprek, dan wordt dat misschien wel een spannend doopgesprek. Want wij willen als kerkraad vasthouden aan wat de Bijbel zegt over de doop. En als u bij het doopvond komt te staan, dan is de eerste vraag aan u als vader en moeder, of u belijdt dat uw kind in Christus geheiligd is. Nou, als u van plan bent om daar dan te staan en eigenlijk te zeggen, nou ja, dat geloof ik niet. In Christus geheiligd? Nee, daar geef ik geen bevestigend antwoord op. Maar doop mijn kind toch maar. Ja, u kunt wel voorstellen dat dat natuurlijk niet kan. Wij moeten ons houden aan wat de Bijbel zegt. Wat de Heilige Geest zegt. De doop is het bad van de wedergeboorte. En is de vergeving van de zonden. Nou zegt iemand, dominee, waarom doet u daar nu zo moeilijk over? Kunnen we niet zeggen dat ieder, nou ja, er zijn nu eenmaal verschillen. De een ziet de doop zo en de ander ziet de kinderdoop zo en de derde heeft. Er is nu eenmaal verschil van mening, leg u daar toch bij neer, dominee. Dan hebben we hoop ruzie minder. Gemeente, dat gaat niet. En ik hoop niet dat dat is omdat ik zo graag gelijk wil hebben. Maar de zaak is mij er te ernstig voor. Te ernstig. We horen toch altijd in de prediking dat er twee wegen zijn, hè. dat er maar twee soorten mensen zijn en geen drie. Moeten we dat allemaal dan maar vergeten? En als het over de doop gaat, zeggen ja, we hebben nog een hele grote tussengroep van mensen die wel gedoopt zijn. En die horen daar niet bij, en die horen daar niet bij, maar die zitten daar tussenin. En moeten we dan maar aan doopouders zeggen, ja, we kunnen ook niet zoveel zeggen over uw kind. We weten het eigenlijk niet in die tussengroep. Wel in de buurt, maar nog buiten Christus. Niet volkomen hopeloos, maar ook niet vervuld met de hoop. Ja, een misschientje. Een waarschijnlijkheid. Hopelijk. Is dat de doop? Gemeente, daar is de zaak veel te ernstig voor. Dat kan niet. Dit gaat over de vraag hoe wij als gemeente en als ouders onze kinderen beschouwen. En er zijn maar twee mogelijkheden. Vaders en moeders, hoe ziet u uw kinderen straks? Als uw kinderen voor God staan, hoe staan zij daar? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Gaat dat u ter harte? Straks als uw kinderen voor God staan, er zijn maar twee mogelijkheden. Zullen zij, denkt u, daar straks staan, verloren, wanhopig, zonder Christus? Zullen zij daar moeten verschijnen als kinderen van de duivel, als verdoemde zondaren? Of is dat nooit de vraag die u stelt? Bent u daar nooit mee bezig? Hoe kunnen mijn kinderen voor God verschijnen? Of vaders en moeders, mag u de hoop hebben dat u zegt, mijn kinderen zullen straks, dat vertrouwen mag ik hebben, dat geloof mag ik hebben. Mijn kinderen zullen straks samen met mij voor de troon van Christus staan. Gewassen en geheiligd met zijn bloed en met zijn geest. Mijn kinderen zijn geen hopeloze gevallen. Mijn kinderen zijn geen brandhout voor de hel. Mijn kinderen behoren aan Christus toe. En dat vertrouwen mag ik hebben. Dat zij straks, hoorde u het vanmorgen in het doopformulier, eenmaal uiteindelijk in de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dat is de vraag. Dat is de vraag. Twee opties, twee mogelijkheden. Hoe ziet u uw kinderen? Wat verwacht u wat er van uw kinderen terechtkomt? Is er hoop voor je kinderen? Ja of nee? Kijk gemeente, dat is de ernst die mij drijft. Dat is wat mij beweegt om het veel te hebben over de doop. En dat is uiteindelijk ook waarom ik zo hartstochtelijk voor de kinderdoop ben. Omdat ik geloof dat die vraag beslissend is. Zien wij kinderen als mensen die ook bij Christus mogen horen? Laten wij kinderen ook toe tot de gemeente der uitverkorenen? Of is dat alleen iets voor volwassen mensen die zo ver gekomen zijn dat zij zelf dat kunnen belijden? Dan sluiten we de kinderen erbuiten, maar weet wat daar buiten is. Weet wat daar buiten is. Buiten de gemeente is geen neutraal terrein. Buiten de gemeente is de duisternis. Buiten de gemeente is de verlorenheid. Dus wij moeten die vraag stellen. Waar rekenen wij de kinderen bij? Ja, zegt iemand. Mee eens. Maar ik zie niet waarom ze dan moeten gedoopt worden. Ik kom dat nog wel eens tegen. En ik begrijp die vraag ook. Mensen zeggen ja. We hebben alle vertrouwen dat God ook in de harten van onze kinderen zal werken. En zijn genade zal geven. Maar we laten onze kinderen ongedoopt. Waarom moeten ze dan nog gedoopt worden? Dat is toch gewoon niet nodig? Nou gemeente, ja, waarom moet dat? Laat ik beginnen met die vergelijking die ik gemaakt heb. Alle Nederlanders moeten een paspoort hebben. Ja, ook als je jonger bent dan 18 jaar. Ook als je klein bent. Als wij destijds geen paspoort voor Maria hadden gehad, waren wij Amerika niet ingekomen. Hoe klein je ook bent, zodra je die Nederlandse nationaliteit hebt, moet je een paspoort hebben. Zodra je toegelaten wordt tot de christelijke gemeente, zodra je daarbij gerekend wordt, moet je gedoopt worden. Dat zichtbare teken is nodig. Het antwoord zegt, zij moeten ook door de doop als door het teken van het verbond de christelijke kerk ingelijfd worden, maar ook van de ongelovigen, van de kinderen van de ongelovigen, onderscheiden worden. Er moet een scheidslijn zichtbaar worden gemaakt. En we zijn gauw geneigd om te zeggen, ja, die scheidslijn valt bij het avondmaal. Nee, die valt bij de doop. De doop maakt zichtbaar wie daar bij horen en wie niet. En bovendien, gemeente, een bijbels argument. Noem mij één voorbeeld in de Bijbel waar christenen wel christen zijn, gelovigen zijn, maar niet gedoopt zijn. Telkens zie je, zeker in het boek Handelingen, zodra iemand christen is, zodra iemand zichtbaar maakt, kenbaar is als een christen, wordt hij onmiddellijk gedoopt. Handelingen 2, vers 39. Wat moeten wij doen, zeggen de mensen op de Pinksterdag? Bekeer u en laat u dopen. In één adem bij elkaar. Wie bij de gemeente hoort, ontvangt de doop. Handelingen 8 heb ik al genoemd. De moorman, als hij zijn geloof belijdt, wordt hij onmiddellijk gedoopt. Handelingen 10. Ik heb het net al even genoemd. Petrus in het huis van Cornelius. Er staat niet, als Petrus daar ziet dat al die mensen de Heilige Geest ontvangen hebben, dan zegt hij eerst, wat verhindert hen dat zij niet gedoopt zouden worden, gelijk als wij. Zij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. En dan vers 48, hij beval dat zij gedoopt zouden worden. Er staat niet, Petrus zei, misschien is het een idee dat u gedoopt zou worden. Een bevel, het moet gebeuren. En daarna in hoofdstuk 11, handelingen 11 vers 17, als hij in Jeruzalem moet gaan uitleggen wat hij gedaan heeft daar, dan zegt hij, wie was ik dat ik God zou kunnen weren, dat zij niet gedoopt zouden worden. Ik zou de instelling van God overtreden hebben als ik die mensen niet gedoopt zou hebben. Dus het is niet alleen dat wij onze kinderen mogen dopen, maar dat wij ze moeten dopen. We moeten zichtbaar maken dat zij bij de gemeente behoren. We gaan naar de derde gedachte. Het geloof in de belofte. Mag ik mijn kind wel zo zien, zegt iemand, als behoren tot de gemeente van de uitverkoren. Alles wat u zegt, dominee, klinkt eerder als een argument tegen de kinderdoop dan ervoor. Want als dat de grenslijn is, vraag ik mij af of ik mijn kind wel zo durf te zien. Of ik dat wel mag doen. Als dat de grens is, dat ik moet geloven als vader of als moeder, dat mijn kind behoort bij de gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren. Dominee, weet u wel wat u zegt? Ik zal mijn kind niet meer durven laten dopen. Waar komt die gedachte vandaan dat wij onze kinderen zo zouden mogen zien? We gaan naar Genesis 17. De eerste tekstverwijzing bij onze catechismus. We hebben het gedeelte gelezen en dan in vers 2. Dan zegt God, ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Dat is al heel bijzonder. Dat God een verbond sluit met de mens, met Abraham. Abraham, ik stel een verbond tussen mij en tussen u. Twee partijen. Abraham en God. Maar vers 7 gaat nog een stap verder. Daar staat, en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Wat al gezegd is. Maar er komt iets bij. En tussen uw zaad, uw nageslacht, na u. Om u te zijn, Abraham, tot een God. Dat is al heel rijk. Maar nog meer. En uw zaad, na u. Wat God daar doet, gemeente, is dat hij twee beloften in één geeft. Eén belofte voor Abraham en één voor zijn kinderen. Twee beloften in één. En Abraham mag door het geloof die beide delen als het ware in geloof aanvaarden. Dat God niet alleen zijn God is, maar ook de God van zijn kinderen. Weer dat voorbeeld. Ouders mogen een paspoort aanvragen voor zichzelf. Maar ook voor een kind. En zo mag een vader, zo mag een moeder de doop aanvragen voor hun kind. Laat ik het proberen duidelijk te maken, gemeente. Ik pak maar even mijn Bijbel en mijn psalmboek zoals die hier liggen. God geeft twee beloften in één, tegelijk. En hij geeft als het ware aan elke vader, aan elke moeder, twee beloften. Nou zouden we dan, ik bedoel dat niet oneerbiedig, Maar zouden we dan tegen God mogen zeggen, nou God, die belofte voor mijn kind, die wil ik wel hebben, maar die belofte voor mijzelf kan ik niet geloven. Of omgekeerd, ja, die belofte voor mijzelf, die neem ik in geloof aan, maar die andere helft van uw belofte, die hoef ik niet. Nee, gemeente, het geloof gelooft wat God belooft. Het geloof aanvaardt beide beloften, voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen. Als God mij dit belooft, dan is de vraag niet of ik dat kan begrijpen, maar of ik dat geloof. Mag ik die belofte van Genesis 17 nu aannemen voor mijzelf en voor mijn kinderen? Maar dan zien we meteen ook iets in gemeente, dat u als vader, als moeder, geloof nodig hebt. Voor uzelf en voor uw kind. Al zegt die man dus in de Laankerk, mag je kind niet laten dopen als je zelf onbekeerd bent. Ja, daar hebt u misschien wel gelijk aan. En gaat niet over wat wij vinden, gemeente. Gaat er niet over. Maar zou u die belofte van God willen doormidden hakken en de helft wel willen en de andere helft niet? Kun je wel geloven dat God goed is voor je kind, maar niet voor jou? Zou je die helft van de belofte en uw zaad na u wel in vertrouwen aannemen? En de belofte die God aan u, aan jou doet, ik zal uw God zijn, in wantrouwen en ongeloof te zijn te schuiven, dat kan toch niet? De kinderdoop is wel degelijk op geloof gebaseerd. Het geloof van de vader, het geloof van de moeder, die de belofte van God in Genesis 17 vers 7 met waar geloof aannemen. De kinderdoop vraagt om geloof. Waarom is dit nu alles zo belangrijk, gemeente? We gaan afronden zometeen. Ik heb het gezegd aan het begin, vanwege de opvoeding. Onze kinderen zijn voor de eeuwigheid geschapen. Je bent vader, je bent moeder. God heeft je kind als het ware in je handen gelegd. En heeft gezegd, zorg voor dit kind. Vertel dit kind over de Heere Jezus Christus. De opvoeding is misschien wel moeilijk, ja. Het gaat niet altijd vanzelf. Het is niet altijd eenvoudig hoor, om kinderen op te voeden. Maar het is geen hopeloze zaak. Het is geen onwaarschijnlijkheid. Het is geen misschientje. God belooft dat dat kind zalig zal worden. En hij heeft aan jou als vader en moeder een grote rol daarin gegeven. Dat alles wat je doet in de geestelijke opvoeding van je kinderen niet kantje boord zal zijn. Maar hij heeft, zegt onze catechismus, ook aan je kinderen de Heilige Geest toegezegd, die het geloof werkt. En dan mag je vertrouwen dat ergens in het leven van je kind, wanneer weten wij niet, vroeg of laat, ergens in het leven van je kind, dat bloed van Christus en die geest van Christus, je kind zal zuiveren van alle zonden. Dat belooft God. En dan belooft God in de doop dat ook je kind of je kinderen allemaal eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen onbevlekt in het eeuwige leven zullen gesteld worden. Wat een uitzicht, hè? Wat een rijkdom, hè? In die woorden van Genesis 17. Die paar woorden. En aan uw zaad. Ik zal uw God zijn. En de God van je kinderen. Dat is de kinderdoop. Nou gemeente, als u mij volgt, dan begrijpt u wel waarom ik voor de kinderdoop ben. Omdat dat helpt aan ouders om hun kinderen op te voeden. Omdat het ouders helpt om God te vertrouwen. Omdat het ouders helpt om niet te vertrouwen op wat ze zelf zo goed kunnen, maar voortdurend op te zien om de genade van de Heere, om de werking van de Heilige Geest, om het reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, misschien zijn hier ouders die zo hun ja-woord niet gegeven hebben. Die zeggen, ik stond daar uit gewoonte of bij gelovigheid, maar acht ik niet zo waarschijnlijk, gewoonte. Ik heb nooit begrepen wat ik gezegd heb toen ik ja zei. Ik deed het wel met de mond, maar niet met het hart. Beleid dat maar voor de Heere. Dat je je kind hebt proberen op te voeden zonder geloof. Dat je kind hebt gewezen op de Heere Jezus terwijl je zelf niet op de Heere Jezus vertrouwde. Schaam je maar voor de Heere. Beleid het maar. Leg het maar neer. Maar meer dan dat. Die belofte is er nog steeds. Voor u, voor jou en voor je kinderen. Grijp die belofte aan. Steun erop. Vertrouw erop. Dat God je opvoeding wil gebruiken. En dat kan niet zonder geloof. En dat kan niet zonder persoonlijk vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Je jonge kinderen hebben een gelovige opvoeding nodig. Misschien zijn hier ook mensen die zeggen, ja, is mijn eigen doop eigenlijk wel geldig? Want ik vrees dat mijn vader en mijn moeder zo hun jawoord niet gegeven hebben. Die vraag komt ook met regelmaat naar voren. Nou, laat dit duidelijk zijn. Misschien, ik weet het niet. En je weet het zelf ook niet. Misschien stond je vader daar en je moeder en hebben ze alleen maar met de lippen een jawoord gegeven en meer niet. Misschien alleen maar uiterlijk en verder niet. Maar één ding is zeker, het jawoord van God in je doop was geen lippendienst, maar was waarheid. Was waarheid. En daarom die belofte van God, die staat daar als een huis. En je mag die belofte van God geloven. En als je nu, wanneer je volwassen geworden bent, wanneer je nu die belofte van God met een waar geloof mag aannemen, dan is je doop waar en zeker. Dus focus je nou niet op je vader en op je moeder. Maar luister naar wat God belooft in de doop. En wat hij gezegd heeft. Als je dat mag weten. Dan is je doop volkomen waar. En dan mag je daarop steunen. Dan mag je alles wat je vanmorgen gehoord hebt. Of die eerdere preek. Of waar dan ook in de Bijbel. Over de doop als het bad van de wedergeboorte. En als de afwassing der zonde van harte geloven. Vanmorgen heb ik de vraag gesteld. En ik stel hem nog een keer. Ben je gedoopt? Ben je gedoopt? Dat is niet de vraag die over je vader en over je moeder gaat. Dat is een vraag die over jou gaat, over u gaat. Ik vraag niet, ben je in dat uiterlijke waterbad geweest? Ja, dan ben je vast. Maar ben je gedoopt? Klinken daar de woorden van Christus? Klinkt daar de belofte van God? Mag je dat met waar geloof omhelzen, aanvaarden? Dan geldt voor u, dan geldt voor jou, dat je eenmaal, uiteindelijk, in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven, onbevlekt gesteld zal worden. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Zacharias. En laten we daarvan het tweede vers zingen. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. De belofte aan Abraham. Lofzang van Zacharias, wij zingen daarvan het tweede vers. Laten we dan kunnen bidden. Trouwe God, we danken u voor die onbegrijpelijke goedheid waarmee u naar Abraham hebt omgezien en hem geroepen hebt. Dat niet hij tot u riep, maar u riep hem uit de duisternis en uit de verlorenheid. En u sloot een verbond met hem. En nog onbegrijpelijker, u sloot dat verbond meteen met hem en met zijn nageslacht, Heere. Even wonderlijk is het dat u tot ons komt en ons wilt opnemen in uw verbond en onze kinderen eveneens. Heere, we bidden u dat wij als vaders en moeders, dat wij als gemeente niet onbewogen kunnen zijn over de vraag van de eeuwige bestemming van onze kinderen. Vul onze hart, Heere, met geloof en vertrouwen in wat u doet. Heere, zoals u in onze levens gewerkt hebt, met uw geest, niet omdat wij dat vroegen, maar omdat u dat deed. Werk zo ook in de harten van onze kinderen, niet omdat zij dat vragen, maar omdat u genadig bent. Omdat u doorgaat van geslacht tot geslacht. En geef dat wij die belofte vast en zeker mogen geloven. Heere, help alle ouders in de opvoeding van hun kinderen. Dat ze hun kinderen geen onduidelijkheid en geen misschientjes en onzekerheid voorhouden. Maar dat zij hun kinderen mogen voorleven in een geloof dat aan God niet twijfelt. Maar God als betrouwbaar en geloofwaardig mag voorhouden ook aan onze kinderen. Heere, zegen hen, zegen de opvoeding. Dat wij mogen hopen dat uw kerk voortgaat ook in de komende generaties. U hebt het beloofd, u zult het doen. En we danken u, Heere, als u ons als vaders en moeders dat grote voorrecht gegeven hebt om kinderlevens voor de eeuwigheid geschapen, als het ware in onze handen te leggen. Omdat wij ze door onze eenvoudige voorbeelden en woorden, door ons gebed, door onze opvoeding mogen brengen tot u, o Heere Jezus. En dank voor wat u ons vandaag gegeven hebt. Niet alleen, Heere, veel om over na te denken, maar dat het door mag werken in de praktijk van ons leven. Breng ons volgende week weer samen onder uw woord. Spaar en draag ons. En als het einde komt, geef, Heere, dat wij dan in het eeuwige leven in de gemeente der uitverkorenen onbevlekt gesteld mogen worden. Wij bidden u dat. Niet om iets in ons, maar omdat het bloed en de geest van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 102, vers 16. Vers 15, we zingen dat niet, maar ik wijs erop. Vers 15 zegt dat als een kleed alles zal verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een en door de tijd die alles schendt, maar te midden van alles wat vergaat, blijft de trouw van God ook voor de toekomst. En daarvan zingt vers 16, uw knechten, trouwe zonen zullen altoos bij u wonen, daar bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad en wat er volgt. Vers 16 uit Psalm 102. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.